Je luistert naar Nieuwe Monogamie, een podcast over relaties in de huidige tijd. Onze relatie is de belangrijkste verbinding die we in ons leven aangaan. Dus zoeken we een partner die perfect bij ons past. Maar wat we niet doen is een relatievorm kiezen die perfect bij ons past. Want het klassiek monogame model is een vanzelfsprekendheid voor iedereen die diep verliefd is. Jij en ik, niemand anders. Exclusief in alle opzichten tot de dood ons scheidt. In Nieuwe Monogamie praat ik met relatiecoaches en therapeuten uit het veld over de puzzelstukjes die onze relaties vormen en over de vele vormen van relaties die er zijn. En met hen onderzoek ik hoe jij en jullie samen de relatie kunnen creëren die bij jou en jullie past. Mijn naam is Kruin Schram, relatiecoach in Hilversum en ontdekkingsreiziger in relateren in de 21ste eeuw. Ja, Adelka, wat super fijn dat je er bent. En ja, zoals altijd, mijn eerste vraag. Nieuwe monogamie, wat betekent dat voor jou?
Ja, nieuwe monogamie is volgens mij iets voor mij wat niet nieuw is, maar wat al eeuwenlang bestaat.
En tot zover de mythe.
En er gewoon is, alleen we zijn er nu veel opener over. Mm-hmm. En vroeger hadden we hele andere vormen, want het is natuurlijk zo dat mensen, dat is natuurlijk al, dat mensen hadden minnaars in alle vormen en maten. Meestal waren het mannen, als je dan koningin of keizerin was, dan kon je ook nog wat minnaars hebben. Mm-hmm. Maar dat was er natuurlijk altijd al.
Ja, ja.
Alleen nu wil het gewone volk wil ook gewoon een goed leven en wil daar op een of andere manier, en ik denk dat dat veel ook door de vrouw komt, die wil dat niet meer stiekem doen.
Nee, nee.
Ik vind dat niet leuk.
Nee, en dan zoom jij in op het stuk van nieuwe monogamie wat gaat over de niet-monogame nieuwe monogamie.
Ja, en wat ik wel heel mooi vind, want ik heb natuurlijk ook geluisterd van jouw idee, is dat je gaat bevragen aan elkaar, zitten we nog goed in onze relatievorm?
Klopt, ja. 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 Hebben we nog steeds dezelfde afspraken? Weten we met elkaar waar we ons aan houden?
Alleen, dat is wel iets wat anders is, want bijvoorbeeld ik kom uit de Tsjechische cultuur en ik dacht eerst van, nou, dat komt door mijn gezin, maar kijk, in onze familie is het eigenlijk helemaal niet zo raar. Mm-hmm. Er werd zelfs een beetje openlijk over gelachen van, hey, dat is heel gezond voor je relatie als je af en toe met iemand anders gaat. Mm. En dat is zo anders dan hier in Nederland.
Yeah.
Daar is die seksualiteit een stukje vrijer. Misschien ken je die film van Milan Kundera. Ik vermoed dat het een beetje in de cultuur zit, net als in Frankrijk. Het is iets wat er gewoon sowieso al is. Alleen praten we er niet zo over.
Ja, ja,
dus hoef je ook niet, wat jij zegt, daar nu heel open over te zijn. Want er is al een goede afspraak.
Ja. Ja, de ondraaglijke lichtheid van mijn aanwezige gast is Adelka Vendel. Adelka, welkom. Adelka, die is psycholoog, dus dat is fijn. En volgens haar eigen website een nieuwsgierig, kundig, easygoing, scherpzinnig, uitdagend en met humor werkend psycholoog. Nou, daar zijn er niet veel van. Daarnaast ben je coach en je werkt ook nog voor het bedrijfsleven. En je bent, en daarom ben je ook hier, relatietherapeut. Maar momenteel ben je vooral heel druk met een promotie, waarover we straks het ook nog even gaan hebben. Je hebt een eigen opleidingsinstituut, Vendel, voor provocatieve coaching, waar al meer dan 500 coaches intussen zijn opgeleid. En je maakt een podcast, Humor op de Divan. Ik ben zelf ook de gast geweest, erg leuk om te luisteren.
Klopt.
En dat doe je eigenlijk om het provocatieve gedachtegoed, denk ik, nog meer te verspreiden.
Ja, en om te laten zien wat het wel is en vooral ook wat het niet is.
Ja, mooi. Nou, zo druk en toch tijd voor een nieuwe Monogamie podcast. Ja. Adelka, waarom zit je hier?
Omdat het is gewoon zo'n ontzettend leuk onderwerp. Ik denk dat ik ben een relatietherapeut geworden gewoon uit pure nieuwsgierigheid, omdat ik het onderwerp zo leuk vind. Ik heb er zoveel over gelezen, zelf gedaan, tantra cursussen gevolgd. Ik vind gewoon die intimiteit met paren, ja, ik vind dat gewoon ontzettend leuk.
Mm-hmm.
En wat ik ook vind is, kijk, een goed stel dat goed functioneert, en dat betekent ook door diepe dalen heen gaan, is in onze samenleving een heel belangrijk gegeven. Want dat betekent gewoon ook stabiliteit voor de kinderen. Dat betekent dat zij zien van, oké, ouders die lang bij elkaar zijn, die gaan elkaar toch weer hernieuwd ontdekken. En dat is eigenlijk, denk ik, heel belangrijk, ook voor economisch.
Mm-hmm. Denk ik ook. En je zei er straks al eventjes van, ja, bij nieuwe monogamie, het niet-monogame stuk, zeg jij, daar wil tegenwoordig iedereen graag over praten en naar kijken. Is dat dan ook een trend die jij ziet in je praktijk? Dat steeds meer begint te leven?
Omdat
mensen proberen op die manier toch verder te kunnen in hun relatie?
Nee, ik denk dat het een substroming is, Kroen, dat is echt niet. En ook als ik dat zie, nou, een beetje in mijn kringen, echt niet overal zo. Mm-hmm. Het gros van de mensen vindt een monogame relatie nog steeds heel erg wenselijk. En dat is ook prima. Mm-hmm. Dus ik denk, dat zegt Esther Perel ook, er zijn mensen die heel goed gedijen bij een monogame relatie. Maar ik denk nu, en dat komt denk ik echt wat ik zei door de Women's Liberation Front. Ja, feminisme, maar dat klinkt dan een beetje zuur, hè?
Ja, feminisme. Ja, snel, ja.
Maar doordat je als vrouw jezelf wat bevrijdt van, oh ja, zo moet het en zo zou het moeten zijn. Maar dat je gaat nadenken, vrouwen gaan sowieso wat meer nadenken over van, ja, hoe zou dat nou zijn als wij ze anderen toelaten in onze relatie? En kan dat dan ook niet stiekem? Want ik vind dat stiekem gewoon niet leuk. Mm-hmm. Ik zou het gewoon graag willen. En die gaan dat dan vaak bespreken met een man. En daar heb ik. Maar dat is denk ik 20% in mijn praktijk. En de rest willen graag een monogame relatie. Al komen ze vaak omdat er iets van vreemdgaan is gebeurd.
Ja, want dat is dan zo bijzonder, hè? Dat we heel graag die monogame relatie willen. En als je dan gaat kijken, dan zeggen we nou, waarschijnlijk 85% van de relaties krijgt op zeker moment te maken met afleiding, verliefdheid, affaires, vreemdgaan.
Ja.
Dus het is iets wat we wel heel sterk misschien willen, maar wat we in de praktijk heel slecht voor elkaar krijgen.
Ja, omdat ik denk dat we van nature, de meeste mensen, kan niet monogaam zijn. Ik bedoel, Dan Savage, ken je zijn podcast? De Love Cast, die vind ik fantastisch. Als mensen iets over dit onderwerp leuk vinden, zou ik hem echt aanraden om te luisteren.
Ja, hij heeft ook een geweldig interview met Esther Perel samen gedaan.
Ja, zeker. En hij is gewoon heel realistisch en heel humoristisch. Dus dat vind ik heel leuk.
Maar beetje provocatief is hij
en
ook
En hij
wel.
Is zeker provocatief. Dus dat vind ik er leuk aan. Ja. Maar zijn blik is natuurlijk, omdat hij homoseksueel is en hij geeft raad aan hetero-stellen, gewoon zo vaak zo spot on. En je moet ook gewoon lachen, want hij definieert monogamie. Dan zegt hij bijvoorbeeld, monogamous people, they agree not to fuck any others. And in the long run, they don't fuck each other anymore. Dat vind ik zo leuk. Dan weet je gelijk, gaat het wel. Lekker scherp neergezet. Is natuurlijk niet zo. Maar het is natuurlijk zo dat hij daarmee zegt van ja, in the long run, zul je wat moeten doen.
Jawel, maar kijk, jij gaf al aan van heel veel mensen gedijen goed bij een monogame relatie. Je hebt ook heel veel mensen, bijvoorbeeld, ik had deze week ook nog weer een vrouw in mijn praktijk, die gedijt ook heel goed bij een seksloze relatie.
Ja.
En is een langdurig monogame relatie, die worden vaak seksarm of seksloos.
Ja.
Is dat iets waarbij je zou moeten willen gedijen, is dan mijn vraag. Wat doen we daar eigenlijk?
Nou, ik vind dat niet zo heel slecht. Ik ben niet van mening van als allebei de partners het daarmee eens zijn, is dat ook helemaal niet slecht. Maar kijk, seksualiteit is wel een bron van creativiteit. Maar het is als beide het oké vinden, dan en je hebt een andere vorm gevonden van om elkaar te laten zien van ik mag jou, ik hou van je, je bent gewaardeerd. Want dat is eigenlijk sowieso vooral voor mannen hoe ze tot zich krijgen dat ze gewaardeerd en geliefd worden door de seksualiteit.
Ja, ja.
Maar vaak het probleem is dat de vrouw er wel goed bij gedijt, maar de man niet. Mm-hmm. Of andersom, dat heb ik ook gezien. Waar de man die dacht van, seks hoeft voor mij niet. Hij had daar wel verschillende moeilijkheden op zitten. En hij dacht, nou, mijn vrouw zou het ook wel niet leuk vinden. En daar vind ik mannen en vrouwen soms ook een beetje naïef. Ja, hoe kun je nou denken, zonder dit te bespreken, van dat zij dat wel oké zou vinden.
Ja.
En dan gaat zij natuurlijk vreemd. Want zij heeft die levensbron wel nodig.
Mm-hmm.
En dat is voor mij nieuwe monogamie, dat je dat gaat bespreken.
Ja, en is het voor jou ook nieuwe monogamie als je tegen je partner zegt, jij hebt die behoefte niet meer en ik respecteer dat en ik laat je. En ik heb nodig dat jij het akkoord vindt dat ik dan buiten de deur iets zoek om dat te vervullen.
Ja, precies. Ik ken, dat is alweer een stel, dat zijn de ouders van een vriendin van mij, of daar weer vrienden van. Die man, of die vrouw, die had gezegd van ja, lieverd, het hoeft voor mij niet meer. Al dat polonaise aan mijn lijf.
Mm-hmm.
En hij had toen inderdaad gezegd van nou, weet je, dan neem ik een minnares met jouw goedkeuring. En zij vond dat oké. En het mooie was dat toen hij oud werd en ziek werd, dat die twee vrouwen bij elkaar zijn gekomen en hem verzorgd hebben.
Wat lief, ja.
En dat is zo mooi. En vrouwen kunnen dat, hè? Ja. Die kunnen.
Maar stel nu dat hij dat had voorgesteld en zij had gezegd van nou, nee, zo zijn wij niet getrouwd. Ik wil dat jij accepteert, respecteert en het offer brengt. En ja, met mij afziet verder van seksualiteit. Want die eis wordt ook wel eens neergelegd binnen stellen. Hè? Dat het niet getolereerd wordt als een van beiden geen behoefte meer heeft dat de ander op zoek gaat naar iets. Hoe sta je daar tegenover?
Nou ja, dat is hetzelfde als dat hij zegt, nee, dat respecteer ik niet. Jij moet met mij seks hebben. Mm-hmm. Beide kanten zijn, ja, die kunnen niet. Dat kan niet. Als jij iemand het dwingt om iets te doen,
ja,
dan wordt het nooit wat. Huwelijkse plicht afdwingt. Ja. En dat is hetzelfde als zij afdwingt, van ja, je moet er maar gewoon vanaf zien. Mm-hmm. Dat kan niet. Dus wat je zult moeten doen, en dat is heel moeilijk, maar je zult met z'n tweeën dit moeilijke stuk moeten doorakkeren. En bij haar kijken van wat is het nou, wat zou je nog wel kunnen? Wat is wel mogelijk? Hè? Bijvoorbeeld, misschien wil zij niet meer aangeraakt worden, maar kan zij wel hem opwinden? Mm-hmm. Hè? Zij kan er wel bij zijn als hij zichzelf opwindt en klaarkomt of dat ze hem aanraakt, maar dat zij zelf dat niet meer wil. Maar voordat je daar bent, ik zeg dat nu even simpel, maar voordat je daar bent, nou, dat duurt even. Ja. Maar dat is voor mij dan echt een nieuwe monogamie, dat je daar naartoe gaat en dat je hulp inroept van een relatietherapeut die je daarbij begeleidt. Want je komt allemaal oude stukken tegen, dingen zo van... Want volgens mij is het zo dat al dat vreemdgaan en niet zin in seks hebben en zo, dat heeft met andere dingen te maken. Niet zozeer... Ja, we hadden het al even over heel veel trauma.
Ja, nu ga ik je aankijken. Zo van, ja. Want daar heb ik heel veel moeite mee. Hè. Ik heb gezegd, laten we ook een beetje filosoferen.
Ja.
Hè, van hij gaat vreemd, want hij is niet genoeg door zijn moeder gezien. Dat is uit de opstelling gekomen. En nou, we hebben het helemaal klaar. En nu kun je stoppen, want nu ga je een steen aan je moeder geven. Dat je te weinig gezien bent. Ja. En nu stopt het vreemdgaan. Dat is even in een hele lelijke nutshell hoe het soms wordt aangekeken.
Nee, maar dan zie je het heel simplistisch. Het is natuurlijk zo dat we allemaal patronen hebben. En als psycholoog doorzie ik die patronen. En een patroon is bijvoorbeeld heel erg dienend te zijn. Mm-hmm. En in de seksualiteit kan het zo zijn dat de vrouw dat dienende niet zo prettig vindt. Dat ze het prettig vindt als hij gaat staan. Als hij bijvoorbeeld een soort stallion wordt in de seksualiteit.
Ja.
En omdat hij dat nooit heeft kunnen geven en ook het inzicht niet heeft van dat van hem nodig is, wordt die seksualiteit dood. Dus mm-hmm. dat bedoel ik met wat eronder zit. Er hoeft niet een heel erg trauma onder te zitten, maar er zit een patroon onder.
Ja. Dit vind ik ook zo interessant, want dan zeg je dit en dit ben ik helemaal met je eens. Hè? En dan nu. Dan zeggen we tegen die man, jij moet meer een stallion worden. En dat is bijna alsof je zegt, je moet meer humor krijgen. Je moet spontaner worden.
Ja, en dat kan, Kruun, dat kan.
Want kan, maar het lastige is, dan moet dus iemand die helemaal oké is met zichzelf, met zichzelf aan het werk om iets te bieden. Omdat wij vinden dat in die kleine kooi waar die twee personen zitten, dat opgelost moet worden. Nieuwe monogamie zou zeggen van, goh, blijf jij lekker jezelf. En laat zij een stallion zoeken voor dat stukje.
Dat mag voor mij ook. Dat is ook. Kijk, dat zijn allemaal oplossingsrichtingen die ook prima zijn.
Dus... Jawel, maar die laatste oplossingsrichting, die hoor je bijna nooit in relatietherapiepraktijken. Die hoor je bijna nooit in de conversatie aan tafels.
Nou ja, ik heb stellen waar ik gezien heb waar een van de twee vreemd is gegaan. En die dus dat inderdaad zo heeft opgelost door die vuur en die passie ergens te vinden. Maar uiteindelijk was dat zo omdat in die relatie er op geen manier een mogelijkheid was om te praten over dat onderdeel.
Mm-hmm.
En dan hoeft hij geen stallion te worden, maar wel iemand die bijvoorbeeld meer initiatief neemt.
Mm-hmm.
En jij zegt van, dat klopt, als je iemand dus voor het blok zet van, heb meer humor, dan denkt iemand, oh, ik heb geen humor, en dan sluit hij zichzelf af. Maar ik train mensen in humor. Dat is het onderdeel van waarom ik mijn promotie doe. Omdat ik er 100% van overtuigd ben. Humor kun je gewoon leren. Dat hebben mensen gewoon geleerd. Maar dat hebben ze geleerd in huis, doordat ze bijvoorbeeld in hun gezinsleden zo waren.
Mm-hmm.
Dus het hoeft niet allemaal. Maar je kunt het leren en je wil het leren omdat je bij die partner wil blijven.
Ja.
Dat is je drijfveer. Ik wil bij hem of haar blijven.
Ja. Wat ook weer iets in mij wakker roept. Want dan zeg jij van ja, want stel, als je dat niet gaat leren, dan blijven we niet bij elkaar. Maar binnen nieuwe monogamie zou je ook kunnen zeggen, we blijven gewoon bij elkaar. We willen samen oud worden, we worden samen opa en oma. Alleen voor dat stukje laten we iemand anders toe.
Ja, ik ben daar heel erg voor. Mm-hmm. Alleen wat ik in praktijk zie, is dat de stellen of de man of de vrouw zegt van ja, maar ik wil dat samen met jou doen en ik wil niet zo graag dat jij buiten de deur gaat.
Ja, maar dat is
Daar gaat het over.
Ja, precies. Maar als een van beiden zegt van ja, ik ben biseksueel, dan kan het niet ingevuld worden binnen de relatie. Ja. Dus dan moet er naar buiten gekeken worden. Als een van beiden zegt ik ben dominant of ik ben submissief en binnen de relatie is gelijkwaardigheid, krijg je het binnen de relatie niet opgelost. Vinden we ook logisch. Als een van beiden een dwarslesie heeft gekregen, daardoor niet meer seksueel actief kan zijn tot bepaalde hoogte, vinden we het ook nog begrijpelijk. Maar wanneer we gewoon zeggen van, joh, weet je, ik ben helemaal oké met mezelf, ik heb misschien niet zoveel humor en ik ben niet zo'n stallion, maar dan ga ik heel hard aan werken, dan ga ik zorgen dat ik dat wel word, zodat we bij elkaar kunnen blijven. Dan denk ik van, goh, waar zit toch dat we daar zo dat we dan ineens het wel binnen die kooi opgelost willen krijgen. En ik snap het, hè, want ik snap ook dat heel veel mensen het moeilijk vinden of er niet voor willen kiezen om mensen toe te laten.
Omdat ze bang zijn, omdat ze zich niet... Het heeft volgens mij met angst te maken in die relatie. Van angst van, ze zal dan iemand tegenkomen die leuker is dan mij. Terwijl ik ben het totaal met je eens, Kruun. Alleen ik zie in de praktijk dat het niet werkt.
Omdat... Nee, maar daarom ben ik zo blij dat we dit gesprek hebben. Omdat dit in zoveel relaties een rol speelt.
Ja.
Weet je? En ik bedoel, ik maak deze podcast omdat ik wil dat mensen in gesprek raken. En dit gesprek hebben wij nu. Maar dat is het gesprek wat we ook aan die tafels willen.
Maar wat zou jij dan adviseren aan een stel waarvan de vrouw zegt, nee, ik wil niet dat jij buiten de deur gaat. Want die vrouw is bijvoorbeeld een beetje, nou ja, die wil niet zoveel experimenteren. Hij wil allerlei soorten seks die zij niet wil. Ja, wat doe je dan? En zij zegt van, nou... En dus het is ofwel, zij gaat een beetje werken aan haar speelsheid. Mm-hmm. Ofwel, en dat is wat jij dan zegt, van, nou, mag hij dan voor de speelsheid buiten de deur? Mm-hmm. Maar wat zou jij dan zo'n stel aanraden? Dat...
Nou, ik ga niet meteen aanraden. Ik ga vooral haar eerst bevragen. Hè, om inderdaad uit te zoeken van waar komt het vandaan? Hè, wat is de remming? Wat is, wat is de pijn of de angst, het verdriet waardoor je blokkeert?
Ja, hij gaat met een ander. En dat wil ik niet, want dan voel ik mezelf minder.
Mm-hmm. Ja, nou ja, goed, dan is natuurlijk de vraag of hij dat bereid is op te geven. Of hij zegt van oké, dan stop ik daarmee. En als zij dan tegen hem kan zeggen van weet je, dankjewel dat je hiermee stopt. Hiermee zie je mij echt en hierdoor open ik mij voor jou. Dan kan dat heel verbindend zijn. Maar ik vind dat hij wel mag horen van haar dat zij het waardeert dat hij ervoor kiest en mee te stoppen.
Oh, zeker. Dat vind ik super mooi.
Ja, want wat je vaak ziet is van ja, nee, omdat we dat monogame construct hebben, wat gewoon zegt van ja, niet met anderen, niemand van buiten, dit, dat, zo, alles moet binnen het huwelijk, ook als het daar dood is en weg is. Dat als er dan van buiten impulsen gezocht worden en die worden opgegeven, ja, nee, maar dat is ook gewoon wat we afgesproken hadden. Nee, daar heb jij iets gevonden wat je daadwerkelijk opgeeft om in dat construct te kunnen blijven voor je partner.
Ja.
En daar hoort een dankjewel bij, vind ik.
Ja, nou, dat vind ik heel mooi.
Ja,
ja dat vind ik zeker. Om je te realiseren, wat je dus eigenlijk zegt, is van dat je daar niet dus van uitgaat, en dat is nieuwe monogamie, niet van uitgaan dat dit de vorm is die normaal is. En dat is eigenlijk wat je wil aanvechten.
Ja.
Dit is niet normaal.
En, dat vind ik zo mooi ook met jouw promotieonderzoek naar die humor en daarin ook kunnen ontwikkelen, in je seksualiteit kom je natuurlijk zo'n diep stuk van jezelf tegen. En in het ontwikkelen van je seksualiteit ga je dus met een heel diep stuk van jezelf aan de slag. Dat ik juist zo graag zou willen dat mensen heel erg dit onderzoek doen met elkaar. En die uitdagingen zoeken en die angst aankijken. Omdat ik ergens geloof dat dit het grootste groeipad is wat een koppel, maar ook een individu kan doormaken.
Ja, het is een groeipad. Het is ook soms moeilijk. Het is niet altijd... Zo van, we moeten allemaal groeien. Ik bedoel, net of we dan vrij van problemen zijn. Want dat is het natuurlijk niet. Mm-hmm. Maar ik wou even wat zeggen. Net nog over wat jij zei. Dat het is natuurlijk wel heel lang een soort standaard kader geweest. En dat is het nog, hè, monogamie. En dat dank je wel. Dat vind ik dus ook heel mooi wat jij zegt. Kijk... Als je dus de oplossing neemt die jij zegt van nou, hij kan dan toch wel buiten de deur en zij vindt dat oké. prima, alleen dan groeit zij niet zo. Mm-hmm. Dus het mooie van om het toch met z'n tweeën, in ieder geval tijdelijk, in de tijd dat je het doorwerkt, met z'n tweeën samen te houden en te kijken waar zit die groei. Misschien word jij inderdaad niet zo'n humoristische grappenmaker om in termen van humor te spreken. Maar je kunt wel iets leren, namelijk playfulness, mm-hmm. creativiteit. Die impuls, die bron in jouzelf van vreugde, van het ene naar het ander gaan, die zit in jou. Mm-hmm. En die komt er dan. En dat is iets wat je nog veel meer kunt meenemen in je seksualiteit. Mm-hmm. Seksualiteit gaat over die bron. En als mensen tegen mij zeggen van ja, nee, onze relatie was op. Dan denk ik, dan heb je die bron niet gevonden. Maar je hebt ook niet de tijd genomen om die aan te boren. Want dat is een onuitputtelijke bron. Dat zie ik, dat is hetzelfde bij de provocatieve opleidingen die ik geef. Als mensen die bron aanboren, dan kunnen ze oneindig creatief zijn in hun humor naar cliënten. Want dat leer ik ze dan. Hè? Hoe kun je op een liefdevolle humor manier reageren. Mm-hmm. En dan wordt het heel speels. En eigenlijk is het hetzelfde met seks. Ja. Ja, dat kun je gewoon leren. Alleen, dus wat je niet moet leren is dus zo'n stoere stallion te worden. Maar veel meer een speelse, authentieke, creatieve figuur.
Ja.
Ja, zoiets.
Oké. Ik hoor je en dan tegelijkertijd denk ik van wat maakt het zo moeilijk voor stellen om dat samen opgelost te krijgen? Wat is het wat het ingewikkeld maakt?
Investeren. Absoluut nummer 1. Tijd nemen en investeren, de moeite.
Er was veel weerstand tegen. Als je in een relatietherapiepraktijk zegt tegen mensen, ja, je moet met elkaar echt een date night plannen. Of je moet proberen echt 1 keer per week met elkaar minimaal 2 dagdelen aan één gesloten tijd door te brengen.
Ja.
Dan zeggen mensen van ja, nee, het moet spontaan. Hè? Alles moet spontaan komen.
Ja, nou, dat spontane, maar dat, volgens mij zeg jij dat ook. Dat zeg ik al van ja, dat is een grote mythe. Mm-hmm. Dat is mythe nummer 1. Net als dat je vanzelf zin hebt. Mm-hmm. Maar erin investeren. Kijk, ik zie dat in mijn eigen relatie ook. Hè? Dus mijn man zit meer op de monogame. En ik vind speelsheid, creativiteit en wat lucht een andere toelaten wel iets wat bespreekbaar zou moeten zijn. Mm-hmm. En dat is heel moeilijk om daar doorheen te komen. Maar wat ik goed vind, wat wij doen, is elke keer tijd ervoor nemen en elke keer weer die pool ingaan en elke keer dat bespreken. En dat is draining. Mm-hmm. Dat is echt de draining. Yeah. En daarom gebeurt het vaak niet, omdat mm-hmm. mensen niet die tijd nemen. Maar de enige manier die we hebben is dit door te werken.
Yeah.
We moeten er doorheen. En elke keer gaat het ook weer een stukje beter en dan dat weer vieren. Daar zit het hem in.
En hoe doen jullie dat? Hebben jullie daar een wekelijkse afspraak voor of 2 wekelijks? Of hoe zetten jullie dat op de agenda om dat gesprek te voeren?
Nou, ik denk dat ik daar de leidende in ben. En misschien ook vanuit mijn therapeutische achtergrond. Mijn man die zegt altijd, ja, hij is de leidende met alle technische dingen. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. En ja. Dus hij waardeert mij daarin. Dus dat maakt het heel fijn. En ik bedenk daar veel over. Oh ja, hier kunnen we het over hebben. Of dat kunnen we doen. En hij komt ook af en toe met dingen. Alleen ik doe het meeste. En de afspraak is gewoon van, ja, ik kan dat ook beter. Dus ik breng het te berde. En ik heb zoiets van, als ik dit niet doe, dan komen we er niet doorheen. Mm-hmm. Dus ik maak het als mijn taak. En ik draag dat graag.
Ja, en daarbij weet je niet wat het eindresultaat gaat zijn. Je weet niet of het gaat zijn, er kan iets in de speelsheid ruimte. Of we blijven binnen de monogame cocon.
En dat is super spannend. Maar dat is ook wat er nodig is, waar we het net over hadden. Als je iemand vastzet. Dat heb ik zelf ook gevoeld. Van als je iemand vestigt, het moet die uitkomst hebben. Dan heeft degene niet de vrijheid om in die ruimte te exploreren. Van ja, wat doet dit met mij? Wat is dit met mij? En dat is soms heel moeilijk. Maar dat is wel de enige weg.
Ja.
En ik ben ook niet bang wat er uitkomt. Want wat er uitkomt voor mij, het allerbelangrijkste is onze liefde.
Ja, ja.
Nou, onze liefde is, ik hou zo ontzettend veel van mijn man. Ja,
het ontroert je ook. Dit herken ik zo sterk. Dus maar wat je... Kijk, nieuwe monogamie gaat over het creëren van een veilige bedding. Van waar je ook mee komt, je bent welkom. En nu zitten we allebei te huilen. Ja. Nee, maar waar je ook mee komt, je bent welkom. En ik wil naar je luisteren.
Ja.
En het mag gezegd zijn.
Ja.
En ik vind het pijnlijk. En ik vind het verdrietig. En ik vind het lastig. En het maakt me bang.
Ja.
Maar dat er steeds is.
Ja, ja, precies. Nee, nu raken we precies wat er is. En dit is zo mooi, want dit is gewoon onze liefde naar onze partners.
Ja.
En die is gewoon, en dat moet het doel zijn. En als doordat ik dat doel voor ogen heb, weet ik van, ja, dan kan ik die moeilijke tijden, soms dat ik me afgewezen voel, omdat ik denk van, oh, dit gaat nergens heen, kan ik gewoon, I can overcome.
Ja, ja. Maar ja, ook omdat je denk ik, wat ik zie aan je is dat die gesprekken kennelijk ook zo diep gaan, zo eerlijk zijn en open zijn, dat je ook zo goed voelt waarom je bij die persoon bent.
Ja.
Ja, er is misschien een bepaald speeltje waar je niet aan mag komen of nog niet aan mag komen. Maar dat wordt je wel uitgelegd. Het is liefdevol. Het is in verbinding dat je met elkaar die gesprekken voert.
Ja, en soms heb je ook gewoon een soort rek van, dit is de rek, zeg maar, die er is. En ik weet, en dat is meer een soort boeddhistische filosofie van, alles verandert altijd. Dus we hoeven niet bang te zijn van, dit is dan voor altijd zo. Of we zien het alleen maar zo. Als wij accepteren, het leven verandert toch. Hè? Je wordt ziek, je krijgt allerlei dingen. Dat is gewoon zo. En als je dat accepteert, dan accepteer je ook het nu. Hoe het nu is, zo is het nu. Nu zonder elkaar te willen veranderen, inspireren we elkaar alleen van, hoe is het voor mij? Zo is het voor mij. Nou, zo is het voor mij.
Ja.
Ja. En daarin is wel de moed nodig om elke keer weer met z'n tweeën, inderdaad, voor mij soms de moed nodig. Oké, ik moet dat gesprek weer aangaan. Ik moet dan weer even, dan heb ik weer iets nieuws bedacht. Dat moet ik vertellen.
Nou ja, weet je, we worden natuurlijk 85 à 90 jaar, hè? Dus laten we voorzichtig zeggen dat jij nog, 35, 40 jaar te gaan hebt met deze man.
Ja, ja.
Je zou ook kunnen zeggen van, goh, weet je, we gaan nog minimale 34 jaar daarvan het op jouw manier doen. Zullen we het 1 jaar op mijn manier doen? Gewoon eens om te proberen.
Ja.
Zouden we dat niet eigenlijk moeten mogen zeggen tegen onze partner?
Ja, dat moet je mogen zeggen. En dat kan ik ook zeggen. Alleen dat heeft een bepaalde consequentie bij hem.
Dan gaat hij een jaartje weg in de camper. Of hij stuurt jou weg in het campertje.
Ja, dat zou kunnen. Maar het is ook dat je elkaar niet nodeloos pijn wil doen. En je moet elkaars grenzen soms een beetje op kunnen rekken. Mm-hmm. In liefde. En dus ook dit, wat je nu suggereert, is ook weer een oplossingsrichting. Dus wat ik probeer is daar echt los van te zijn. En dat bevalt me goed. Dat kan ik echt wel. Ja, dat lukt redelijk. Hij zal misschien wat anders zeggen. Dat geeft het niet. Hij is niet hier.
Nee, maar dan ga ik terug naar jouw initiatieriet, hè?
Ja.
Want dan heb ik toch dat gevoel van, oké, dan gaan we helemaal naar de voorkant van de relatie van jonge mensen. Die stappen in een Hollywood, christelijk, geïdealiseerd, romantic pair, bond, monogamous, sexually exclusive. Nou, al die woorden horen daarbij. Dat is het enige format wat onze kinderen meekrijgen, wat ze kennen.
Ja.
En daarom hebben we 30 jaar later van die hele moeilijke gesprekken met elkaar.
Ja.
Wat zouden we nou kunnen doen of moeten doen om te zorgen dat aan de voorkant nieuwe monogamie er al is? Dat kinderen al nadenken. Ik bedoel, ze hebben friend with benefits constructies, ze hebben scharrels.
Ja.
Kwarrels, prela's, ze hebben allerlei non-monogame fasen.
Maar als ze dan met een vrouw zijn, ik heb 3 zonen. Mm-hmm. En voor wat ik nu weet, is hun ideaal ook de monogamie.
Mm-hmm.
Ja, dat is hoe het hoort. Die enige gelijkenis.
Dat hebben ze van hun moeder geleerd.
Ja, dat wordt natuurlijk doorgegeven via de vader. En daar is op zich niks mis mee als je daar goed over nadenkt van dat ook is wat je wil. En ja, waar we het over hadden, ik heb ooit, ik denk in 2017, een boek gelezen, Stam van Holebeer.
Mm-hmm.
En daarin dacht ik, oh ja, dit is wat er mist. Een initiatierite bij jonge jongens en jonge meisjes met mannen en vrouwen die zeg maar die taak hebben. Ja, dat zou onmogelijk zijn in deze MeToo-samenleving die we nu hebben. Verschrikkelijk. Ja,
want voor de ouders zal dat te lastig zijn met eigen kinderen.
Ja, en dan heb je dan natuurlijk hele viesbuiken die dan niet doen om mijn dochter te initiëren, maar om zijn eigen gerief te halen. Dus dat is natuurlijk in gods onmogelijk om dat in deze samenleving vorm te laten geven. Maar ik kan er niks aan doen om toen ik dat las, dat ik dacht, ja, dit zou echt prachtig zijn. Dat zou ik alle jonge mensen gunnen. Mm-hmm. Met een oprecht iemand die gewoon liefdeslessen geeft.
Ja, ja.
Lessen in de liefde. Ja. En dat is veel meer dan seks. Ja. Veel meer dan die condoom om een banaan doen. Of...
Ja, ja.
Dat is gewoon... Ja, en dat is ook weer hard werk. Dat is gewoon opvoeden. Net als we onze kinderen opvoeden, hoe je goede tafelmanieren hebt.
Mm-hmm.
Hoe heb je goede seksmanieren?
Ja, goede
nou, etiketten. Manieren. Oh, dat is een mooi boek. Etiketten. Nou, wat voor jou, Krun.
Ja, precies. Verleidingsetiketten.
Ja, verleidingsetiketten.
Erotische etiketten.
Erotische etiketten, waarbij je ook niet schuwt om het seksuele te benoemen.
Nou, het is grappig dat je dat zegt. Ik heb laatst met mijn zoon wat ik noem, porno-gesprek gehad.
Mm-hmm.
Hij is 16. En ik ben naast hem op bed gaan liggen. We zijn naar het plafond gaan kijken. En ik heb gezegd, je hoeft de komende minuten niets te zeggen. Maar ik ga praten. En ik ga iets vertellen over porno.
Ja.
En toen heb ik hem verteld, heb ik hem seksuele voorlichting gecombineerd met het beeld dat porno is, hoe seks is, uit zijn hoofd geprobeerd te halen. Maar gewoon in liefdevolle, zachte, recht door zee, eerlijke taal.
Ja.
En hij zei, het ontroert me weer, hij zei ook niks. En ik voelde dat hij blij was.
Ja. Ja, en het is zo mooi, Krun, dat je het lef hebt en de ballen. Want dit is wat mij betreft masculinity. Hè? Mm-hmm. Dit is echt een masculinity wat je hebt getoond. Nee, je gaat even luisteren in zachtheid, maar ik ga het je vertellen. En dat is zo mooi. Ja, ja. Hulde. Ja, echt. Vind ik echt. Ja.
Ach ja, we klooien maar wat.
Ja, we klooien wat aan.
Ik ga het toch met je nog even hebben over trauma. Want we hadden daar een kleine discussie over vooraf. Je werkt ook al vanuit EFT, Emotionally Focused Therapy. Wat daar ook wel voor een stukje over gaat. Vreemdgaan en trauma. Mensen zeggen vaak, van, ja, als er vreemd wordt gegaan, dan zit er trauma aan ten grondslag. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk het niet.
Hmm.
Dat kan wel, maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Wat ik net zei, dat stel waarbij de man... geen seks meer wilde omdat hij eigen seksuele issues had. En die vrouw, die had het nakijken. Die vrouw die is vreemd gegaan.
Mm-hmm.
En dat snap ik. Dus dat heeft niet met trauma te maken. Ja, al je zou kunnen zeggen misschien trauma in. Maar ja, dan noem je alles een trauma. Dat is niet echt die traumatische gebeurtenis zoals wij dat kennen in de DSM... die allerlei flitsen en herbelevingen meebrengt.
Mm-hmm.
Het kan ook zijn, hè, waar we het net over hadden, doordat je iets mist. En we hebben nu een beetje een samenleving van, ik wil het leven dat ik besteld heb.
Ja.
Dat is ook een beetje zo. Hè?
Ja, ja.
Van, nou, dit heb ik besteld, dus dat wil ik ook. En dat probeer je dan op allerlei manieren te doen. En dat hoeft niet per se omdat er een trauma achter zit. Maar misschien omdat je denkt van, nou, het is gewoon fijn, leuk. Soms wordt het ook gebruikt een beetje als verslaving. Hè? Vooral mannen, daar vind ik ook wel leuk om dat nog even een stukje hebben over.
Seksverslaving?
Nou nee, gewoon überhaupt over mannen en verslaving. Mm-hmm. Het niet aanwezig zijn. Het kan een soort manier zijn om dat wat ze in hun huwelijk niet leuk vinden. Nou, laten we even zeggen, de vrouw die overal zo van, nou, kan je dit niet opruimen, kan je dat niet doen? Daar moet het eigenlijk over gaan. Hij heeft geen woorden, hij heeft geen manieren om dat met haar aan te gaan. Dus wat gaat hij doen? Hij kan vreemd gaan. Dus dat kan ook. Dus heb je verschillende redenen om vreemd te gaan. Mm-hmm. Soms is het ook zo, soms is het, er overkomt het je. Soms voel je je niet gezien in je relatie, dan overkomt dat je ook. Ik geloof niet dat er overal traumatische gebeurtenissen achter zit.
Mm-hmm.
Nee, zeker niet.
Dus
zeker niet. Als ik zie als psycholoog wat je achter trauma echt verstaat. Nee, het zijn gewoon patronen of zaken waar we ontevreden over zijn.
En als je dan kijkt naar vrouwen en vreemdgaan, het is toch steeds meer, zie ik in de praktijk. Ik doe het nu 7 jaar.
Mm-hmm.
Maar ik krijg steeds meer cliënten waarvan de vrouw een affaire heeft gehad en de man dat ontdekt.
Ja.
Wat zijn bij vrouwen redenen om vreemd te gaan?
Nou ja, het eerste wat er in me opkomt is saaiheid. Ja. En zij hebben dan weer ook weer niet de taal gevonden om met hun man daarover te praten. Omdat ze niet weten dat het bestaat.
Mm-hmm.
Omdat ze niet weten dat ze daar verbetering in kunnen krijgen. Of verbetering, verandering. En dan doen ze dat. Maar soms kan het ook zo uit woede. of wrok. Mm-hmm. Hij heeft dan iets gedaan wat zij eigenlijk niet wilde. Dus dat moet je bekijken.
Even terug naar saaiheid, hè, want dat vind ik ontzettend interessant. Ik heb hier ook stellen gehad. En dan zegt zo'n vrouw, en hij had het echt niet verdiend dat ik dit deed. En waarom had hij het dan niet verdiend? Hij is een geweldige vader, hij is een goede provider, hij is lief, hij is aandachtig. Hij doet echt alle dingen goed.
Ja.
En dan zeg jij, ja, dat levert zoveel saaiheid op, dat zo'n vrouw dan eventueel vreemd gaat. En ik geloof je, ik denk dat dat echt zo is.
Nee, maar het gaat de saaiheid in bed. Dus het is, en het niet verdient wat zij eigenlijk bedoelt te zeggen, ik wil jouw ego niet kwetsen. Mm-hmm. Dat is wat zij wilde zeggen. Want dat wilde ze ook echt niet. Nee. Want het ego van een man is heel belangrijk.
Ja.
En andere mannen die meten mannen ook aan ze van, hè, hoeveel ego-status hebben deze mannen bij andere mannen. Dat is heel belangrijk voor ze.
Ja.
En dat weten wij soms niet als vrouw, hoe kwetsbaar dat is. Dat leer ik vrouwen wel. Dat is wel iets wat heel belangrijk is. En de zachtheid om aan mannen iets te vertellen. Maar uiteindelijk heeft zij iets gedaan. Ja, dat is hetzelfde. Ik vind vreemdgaan, mensen vinden dat anders. Ik zelf vind dat hetzelfde als een man die heel veel gaat werken, die zich helemaal begraaft in het werken. Of een man die zichzelf helemaal aan de galmise werkt met coke. Of een man die in de drank gaat. Het zijn allemaal dezelfde dingen.
Of een man die zichzelf in een rijwielpakje hijst. En die elk weekend, elke zondag, 8 uur lang aan het fietsen is.
Ja, wat is daar mis mee?
Nee, maar ik vind dat ook hetzelfde. Ik vind al het extreme gedrag of al het gedrag waar veel uren in gaat zitten, veel aandacht in gaat zitten.
Ja,
dat, wegvluchten van iets.
Ja, maar daar gaat het over de aanwezigheid. Kijk, er is niks ergers voor een vrouw als ze een man ziet die niet aanwezig is.
Mm-hmm.
Dat is de allerergste klacht die ik zie in mijn praktijk. Is de niet aanwezige man.
Mm-hmm. Door de smartphone.
Smartphone, maar ook de hele tijd bellen. Mm-hmm. Ondertussen meerdere dingen doen.
Laptop open.
Of thuiskomen, 2 bieren drinken en op de bank gaan hangen. Want dan, ben je er niet. Mm-hmm. Je bent niet aanwezig. Want dan kun je dus niet bedenken om 7:00 of 8:00. Hey, schat, zullen wij eens even vanavond
iets leuks doen?
Zullen we even ademoefeningen doen? Zullen we even dat doen? Ja.
Ademoefeningen.
Ja, dat gaan we doen.
Gaat het een andere keer over. Ik wil nog even terug naar jouw saaiheid. Je zei saaiheid in bed.
Ja.
Nou, dat is voor mannen natuurlijk.
Ja, dat is vreselijk. Maar het is niet om te horen. Mm-hmm. Maar zij moeten bedenken, zij zijn niet saai. Zij zijn geweldig. Zij zijn fantastisch. Dat is die bron. Dat is net als, je bent niet humorloos. Echt niet. Dat is niet jouw natuur. Alleen, je weet niet, hoe moet ik dat naar boven halen? Mm-hmm. Hoe moet dat zijn? Ik kan dat niet. Het is iets wat je gewoon niet zo geleerd hebt. Omdat je die liefdeslessen nooit gehad hebt. Dus als mannen het zouden kunnen zien als iets van, hey, not yet. In plaats van, ik ben een falen en dat kan ik niet en verschrikkelijk. En dan ook nog op de vrouw afreageren dat ze hem zo genoemd heeft.
Ja.
Oh, ik saai. Maar dat hij gewoon kan zeggen, oké. Maar wat zou het dan zijn? En hij mag ook echt grenzen stellen. Zeg van, ja, maar dat wil ik niet meer, want dat doet mij ontzettend pijn.
Ja.
Dat is ook goed van hem, hè? Dus ook dat hij mag ook wel zijn grenzen aangeven. Perfect.
Mm-hmm.
Maar ik denk, ze hebben niet geleerd om daarover te praten. Nee. En als we leren van, hey, als dit aan de orde is en je voelt gewoon onbevredigend, dan moet je met z'n tweeën gesprek aangaan.
Ja.
En het liefst
ik heb het hier, ik heb het net als jij, wat je ook zei aan het begin van het gesprek, hè, dat voor het gesprek dat seks zo belangrijk is, ook in relatietherapie. Ik heb het er ook vaak over. En inderdaad, die saaiheid bij vrouwen, hè, die hoor ik hier ook vaker. En dan laat ik ze doorpraten en dan zitten die mannen echt in verwondering te luisteren. En dan geef ik wel eens de zin dat ik zeg van, weet je, wat je hier ziet is van, je zit op een goudmijn, maar je zit altijd in datzelfde tunneltje te rommelen. Ga eens met die hele goudmijn aan de slag.
Ja,
dan zie je die vrouwen
bedoelt
opbloeien.
De hele vulva. Nou ja, van onder naar boven.
Nee, maar ik bedoel niet alleen dat stuk, hè. Niet alleen seks, maar inderdaad gewoon het hele, de playfulness, het spelen, ja. Tijd nemen.
Ja, de energie
context
eigenlijk.
Context zoeken, ja. Andere plekken, ander tempo, hè. Vertragen.
Ja.
Nee, maar er is zoveel informatie bij vrouwen op te halen wat dat betreft voor mannen, om het wel speelser en leuker en vrolijker en sexier te maken. Maar dat betekent zowel dat hij ernaar op zoek moet gaan.
Hij moet aanwezig zijn.
Ja, en ook naar vragen, naar durven informeren. Maar dan moeten vrouwen ook wel inkomen met hun wensen, verlangens, behoeften. Ja. En dan de stemmetjes even uitzetten. Want al die stemmetjes in het hoofd van dit mag ik niet willen, dit mag ik niet verlangen.
Ja, en de controle vaak. Je hebt en mannen en vrouwen natuurlijk. Maar goed, laten we het even zo'n beetje stereotyp houden. Vrouwen houden vaak van controle. En soms is het handig om te weten, bijvoorbeeld bij haar is het soms zo van, nou, als ik dan de afwas gedaan heb en dit gedaan heb, dan ben ik gewoon, dat heb ik zelf ook. Zo van, hé, laat mij even dit doen, laat me even die mail afmaken en daarna ben ik er totaal. Maar niet zo van, ja, want soms, ja, daar heeft mijn man ook van, ja, laat dan, doe dan, die, klap dan die laptop in. Maar dat kan ik niet, want dan blijft het door mijn hoofd heen malen. Dus accepteer dat ik dat even doe, dat is een kwartier en daarna ben ik er helemaal.
Ja, dus ja, de tere ego-ziel van de man hoort dan dat hij onder de afwas en onder de vaat en onder de dit en onder de dat komt.
Oh ja. Ja.
Ergens gebeurt dat ook in ons. Dat we denken, oh, we zijn niet belangrijk genoeg.
Ja, we zijn niet belangrijk omdat we niet spontaan. Ja. Maar we tikken gewoon anders. Dat moet je accepteren. Je moet alles meer, veel meer feitelijk zien. En dat is mijn profijt van het. Omdat ik provocatief werk, dan zie je alles gewoon als een, veel meer als een feit.
Nou, Adelka. Fijn.
Ja.
Ik heb nog één vraag aan jou. Dat gaat over gesprekken die stellen met elkaar moeten hebben. Als jij onze luisteraars zou moeten zeggen van, heb hier nou eens een keer met elkaar gesprekken over. Welke 3 gesprekken zou jij ze aanraden? Welke onderwerpen moeten daarin aan de orde komen? Of welke vraag moeten ze daarin proberen met elkaar te beantwoorden?
Ik denk gelijk. Gesprekken. Het is niet zoveel gesprekken. Vooral elkaar aanraken.
Ja.
En vooral wat oefeningen doen vanuit de tantrische hoek. Dus dat is, kan van alles zijn. Of de energiehoek, masseren, ademhalen, elkaar aanraken. Maar goed, daarin is ook een mooi gesprek. Dat de ene bijvoorbeeld luistert en de ander alleen maar antwoord geeft op 1 vraag. Bijvoorbeeld de vraag, wat is seksualiteit voor jou? Mm-hmm. En dat doe je dan 7 minuten lang, zet je gewoon een wekkertje bij. En de ander luistert, is gewoon totaal aanwezig. En dan draai je het om. En daarna kun je met elkaar even een gesprek aangaan. Hoe was het voor jou? Niet zozeer de ander veroordelen, dat is heel belangrijk. Niet zo inhoudelijk op ingaan, maar hoe was het om te horen?
Mm-hmm.
Ja, voor jou, oh, leuk om te horen dat jij dit. Of en that's it.
In verwondering en instemmende nieuwsgierigheid blijven.
Ja, ja. Dus niet zozeer elke keer, want een gesprek is heel vaak, een gewoon gesprek is elkaar willen overtuigen. En dat is wat ik doe in mijn praktijk. Ik zet mensen, zowel lichamelijk, ik zit ook vaak op de grond, zodat je niet alleen maar in dat hoofd gaat zitten, maar ook echt lekker in je lijf zit. Doe oefeningen met elkaar, zet een timer. Eigenlijk precies wat jij deed met je zoon. Van je zet gewoon de kaders. Jij luistert nu even en ik vertel jou dit. En zo heb ik heel veel kaders over hoe je elkaar dingen gaat vertellen. En dat zorgt ervoor dat ze echt kunnen luisteren. Mm-hmm. Dat ze echt horen zonder dat ze dat geraakte stuk in zich gelijk maakt dat ze dicht zijn. Dat ze echt kunnen horen, oh, dat wil mijn partner. En dan kunnen zij zelf ook komen met hoe moeilijk ze dat vinden of hoe ze dat eng lijkt. En dan denk ik, hey, now we're talking.
Ja, en dat is dan de vraag van, wat is seksualiteit voor jou? Ik denk dan meteen als tweede vraag, welk seksuele verlangen zou je nog willen invullen ergens in je leven?
Ja, dat zou je als tweede vraag. Je kunt dus dit soort vragen kun je elke keer stellen in wat voor crisis je ook zit. Een vraag die over die crisis gaat en de ander laten praten voor 7 minuten is heel waardevol.
Mm-hmm.
Dat brengt veel meer op dan, zeg maar, alsmaar communiceren, want dan wil je elkaar overtuigen.
Ja, ja.
En dan laten zitten en dan even met elkaar gaan, weet ik veel, zwemmen, vrijen of eten maken.
Vooral dat. Nee, maar wat je zegt is mooi. En wat ik dan zelf als advies daarbij zou geven, is dat, dat je elkaar niet aankijkt, die 7 minuten, maar wel aanraakt inderdaad. Ja, dus onderzoek heeft aangetoond dat als je wel fysiek contact hebt, bijvoorbeeld elkaars hand vasthoudt, maar je kijkt elkaar niet aan.
Oh, dat is mooi. Dat
je naar
is
de zachtste taal gaat. Ja,
ja,
ja. Vorig jaar is daar onderzoek van geweest.
Ja, nou, ik ben dol op onderzoek, dat weet je.
Daarom ga je ook promoveren binnenkort.
Ja.
Adelka, wat fijn dat je er was.
Nou, graag gedaan. Ik vond het een heel fijn, leuk gesprek zo met z'n tweeën.
Ja, wat fijn dat je ook iets vertelde over jezelf.
Ja.
Dat geeft altijd toch een hoop extra vibe.
Ja.
Wat mooi dat we hier ontroerd waren samen.
Ja, en dat, waarom,
dat moet gebeuren als het over relaties gaat.
Ik denk het ook. Ja,
dankjewel.
Zeker. Ja.
Mensen kunnen jou vinden op de website www.vendel.nl.
Ja, Precies. Nou,
en dan Vendel, moet ik even goed spellen. V-E-N-D-L. Dus niet Vendol met een E ergens achterin. Ja. Maar de korte Vendel.
Ja.
De Hongaarse variant.
Ja, Tsjechisch.
Tsjechisch. Dankjewel, Adelka.